Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. 24, het vijfde vers. Samen lezen uit Gods woord het boek der psalmen, psalm 89. Ik zie dat we toch iets meer gaan lezen dan 9 versen. Ik denk dat het een fout van mij is. Psalm 89, vers 1 tot 19. Psalm 89, vers 1 tot 19. En daarna zingen wij ook een vers uit deze psalm, namelijk het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legermachten? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt gij, o Heere, ja, eindloos in vermogen. Uw onverbreek betrouw omringt u voor elks ogen. Psalm 89, het vierde vers. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. O Heere, God der heerscharen, wie is als gij? Grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aangezicht heen. Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte, en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere, en onze koning is van de heilige Israëls. Tot zover. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
In uur van nabetrachting gaan wij stilstaan bij het 11e vers van Hooglied 5. Hooglied 5, vers 11. Daar horen wij de bruid verder getuigen over de schoonheid van haar bruidegom. En dan zegt zij: zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Tot zover. Vraag bij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heren, zo mogen we weer onder de banier van het evangelie zijn. Vanmorgen gaf u het. Hoe wij mochten horen hoe de bruid heeft gezongen: mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En u wilde bij de prediking van het woord afdalen in de tekenen van brood en wijn. Heren, en dat alles spreekt van uw zelf opofferende liefde, maar ook van uw opzoekende zondagsliefde. En u mogen in een uur van nabetrachting weer samen zijn, hier in uw huis en ook thuis als ze mee mogen luisteren, om te luisteren wat de bruid nog meer getuigt van de Heer Jezus, haar bruidegom. En er mag opnieuw de banier van het evangelie opgericht worden. En omdat de schriften van u getuigen, Heer Jezus Christus, wordt in die banier uzelf opgeheven. Zoals eens Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo heeft u zelf tegen Nicodemus gezegd: zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. En u bent verhoogd geworden aan het kruis. Maar u bent niet alleen daar verhoogd geworden, want u bent door lijden tot heerlijkheid ingegaan. En u bent met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel, waar u bent aan de rechterhand van uw Vader. En Heer, nu mogen wij vanmiddag gaan horen hoe u daar bent als het hoofd van uw kerk. Dat hoofd dat zo geleden heeft hier op aarde. En wij bidden u, zou u dan vanmiddag in ons midden willen zijn, opnieuw in ons midden willen zijn. En dat er zondaren heilig verliefd mogen worden. We bedoelen het heel eerbiedig, Heere, op de Heer Jezus, die de liefste is van zijn bruidskerk. En u zijn de mensen in ons midden, dat weet u, Heere, die zien in u helemaal geen liefste. Die zijn nog onbekeerd. Die wandelen nog op de brede weg. En die weten ten diepste ook niet wat de diepe betekenis is van het brood en de wijn aan de tafel des Heren. Maar ze hebben het wel weer gezien vanmorgen. En zijn er wel weer getuigen van geweest. En deze middag wordt de banier van het evangelie weer opgericht. Heere, zou u het dan eens willen gebruiken als een zaad der wedergeboorte? Want als u het hoofd van uw kerk bent, dan bent u toch nog bezig om zondaren zalig te maken. Dan gaat u toch door deze wereld als die ruiter op het witte paard, om zondaren neer te vellen op het slagveld van vrije genade. Zou u dat dan ook vanmiddag willen doen? U ziet die jongen daar toch wel zitten, Heren, die nog steeds onbekeerd is. En u weet ook van dat meisje dat het overal zoekt, maar behalve bij u. U weet ook van die mensen in ons midden die ouder geworden zijn, die al kerkbanken versleten hebben en al dikwijls het woord hebben gehoord en een avondmaalsbediening hebben meegemaakt, maar nog steeds onverzoend. Maar u weet er toch raad mee, Heren. U hebt toch een arm met macht. Uw hand heeft een groot vermogen. Heren, zou u dan nog eens zondaren willen trekken die ten dode wankelen? U weet ook van diegene waar u een goed werk in begonnen bent en die vanmorgen toch de vrijmoedigheid niet hadden om naar uw tafel te kunnen komen. Wilt u zich over hen ontfermen? En wilt u maar laten zien wie u bent? En dan liggen ze dan zelf midden in de dood, maar dat ze hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in die bruidegom leren zoeken en vinden. Geef dat, Heere. Gedenk degene die aan de tafel des Heeren gekomen zijn. U weet wat de vrucht daarvan was. Of er vanmorgen nog mensen naar huis zijn gegaan. Bij wie het alleen nog maar gejubeld heeft van binnen. Mijn liefste, is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En die hier vanmiddag weer zitten met een begeerte om weer iets van hem te mogen horen. Heere, openbaar uzelf dan. Door de prediking van uw woord, geef uw knecht wat nodig is om ook dit woord aan de gemeente te mogen voorstellen. En dat dit op eenvoudige wijze mag doen, dat ook onze kinderen en jongeren het kunnen begrijpen. Heere, onze ogen zijn op u. Verheerlijk uzelf. En dat doet u in het zaligen van zondaren. En in de veelheid van uw onderdanen ligt uw heerlijkheid besloten. Heere, wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen. Er mag weer veel gaan gebeuren als u het geeft. En onze ogen zijn op u, of u al die eenvoudige genademiddelen wil gebruiken tot onderwijs en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Het werk wat aan de kinderen wordt besteed en onze jongeren en ouderen. Heere, wilt u het uit genade zegenen. Maar gedenk ook de kerken waartoe wij behoren. De kerk in ons vaderland die verscheurd en versplinterd ligt. Heere, wilt u bijeenvoegen wat bijeen hoort. Gedenk uw kerk wereldwijd. En wilt u al het werk wat in uw koninkrijk gebeuren mag zegenen. Van evangelisatie en zendingswerk dichtbij en ver weg. Opdat uw huis vol zal worden. Gedenk deze wereld in nood. Heere, u ziet het. Want u bent daar hoog in de hemel. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En niets is voor u verborgen. U ziet al die mensen die uit Adam en Eva zijn voortgekomen, die u zelf geschapen hebt. En u ziet de grote nood in verschillende delen van ons, van deze wereld. Heere, zoudt u zich over al die mensen willen ontfermen. Wij bidden u voor onze koning, onze koningin, onze regering. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Wees ook met hen die mogen regeren bij het geopende woord van u en met gevouwen handen. Om uw stem bij tijden te laten klinken in de vergaderzalen, geef ze elke keer maar weer vrijmoedigheid om dat te mogen doen. Heere, zie zo in gunst op ons van boven en maak het nog wel deze middag in uw huis, dat uw huis een bedehuis mag zijn, waar gij uw kerk wil verblijden. En mag het zo zijn dat er ook blijdschap mag zijn in de hemel over een zondaar die tot bekering komt. Het zijn grote dingen die wij van u vragen, maar wel noodzakelijke dingen. En u hebt zelf gezegd, stort voor mij maar uit uw ganse hart. En daarom komen wij tot u, om u al deze dingen te smeken en te vragen. Maar wij belijden dat we in onszelf niets hebben om op te pleiten. En het enige wat we kunnen aandragen is uw naam, uw eer, uw roem, uw verbond en het volbrachte offer van uw Heer Jezus Christus. O Heere, ontferm u zich over ons, om Jezus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 102. Psalm 102, de versen 14 en 15. 102, vers 14 en 15. Na het amen van de prediking zingen wij het 9e vers van Psalm 103. Maar zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslachten. Wat er verder volgt, Psalm 103, het 9e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is het waar wat wij samen hebben gezongen. Een lied dat ook nog wel eens op de Oudejaarsdag wordt gezongen. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit het stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Best aangrijpend als je het op je in laat werken. En zo om je heen in deze wereld kijkt wat er allemaal gebeurt. Alles heeft een einde. Alles wat in deze wereld te vinden is, is tijdelijk. Dus wij ook, want wij horen bij deze wereld. Wij zijn sterfelijke mensen. Aan ons leven komt vroeg of laat een einde hier op aarde. Laten we daar elke dag maar aan denken. Jesaja sprak er eeuwen geleden ook al over tot het bondsvolk Israël en zei: een stem zegt roep, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en als een goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Nou, wat is een grasprietje, jongelui? 5 dagen, een felle zon en het is verdord. En misschien nog wel eerder. Dat predikt de tijdelijkheid van ons. Maar toch is dat niet het enige wat de profeet Jesaja heeft gepredikt. Want toen hij zei, het gras verdort, de bloem valt af, mocht hij als in één adem erachteruit roepen, maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Tegenover de eindigheid van deze wereld, tegenover de eindigheid van de mensheid, daar staat nou dat eeuwig blijvende woord van God. En het is dat woord dat spreekt van de Christus, want de rol des boeks is met zijn naam vervuld en hij komt ons voor in de schrift als het vlees geworden woord. Ja, hij moest mens worden. Hij is ook sterfelijk geworden toen hij die menselijke natuur heeft aangenomen en hij is gestorven. Het gebroken brood en de vergoten wijn van deze morgen, dat zijn de tekenen van zijn kruisdood. Hij is gestorven, maar niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan uit de doden. En gemeente, nu leeft die bruidegom, nu leeft die koning tot in alle eeuwigheid. Hij zal ook bestaan tot in der eeuwigheid. Het is precies als die dichter uit Psalm 102 ook zong. Maar schoon alles om zal keren, gij blijft staande, o Heere der Heren. Want de Heere zal als koning eeuwig leven. Zijn jaren zullen niet ophouden. Sterker nog, hij zal zijn dagen verlengen en het welbehagen van hem zal door zijn hand voortgaan. Hij is een onveranderlijke koning die nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Kijk, en zo heeft de bruid uit het Hooglied haar bruidegom ook leren kennen. Ook deze aspecten heeft zij ontdekt in haar bruidegom. En dat blijkt nu uit de omschrijving die ze geeft van het hoofd van de Heer Jezus, zoals dat vinden in onze tekst. En met de hulp van de Heere willen wij in een nabetrachting op het avondmaal bij dat hoofd van de Heere Jezus stilstaan. Dat spreekt van zijn koninklijke heerlijkheid en eeuwige onveranderlijkheid. We schrijven als thema boven de prediking het hoofd van Christus. En dan staan we inderdaad stil, wat ik zojuist al zei, bij zijn koninklijke heerlijkheid en bij zijn eeuwige onveranderlijkheid. Wat een heerlijk getuigenis heeft de bruid aan de dochters van Jeruzalem gegeven toen die vraag kwam: wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En de snaren van haar hart werden aangeraakt door de Heilige Geest. En toen werd haar hart als het ware een bron die zich uitstort op de velden en zei ze: mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Maar daarmee heeft de bruid nog niet alles over haar koning gezegd. Die eerste woorden die wij vanmorgen samen hebben overdacht was nog maar een begin van haar getuigenis. Van haar lied waarin ze de schoonheid van de Heer Jezus mag uitschilderen. En geleid door de Heilige Geest mag zij verder zingen en nog gedetailleerder zeggen wie de Heer Jezus voor haar is, ja, wie haar liefste voor haar is. En het eerste wat grote indruk op haar gemaakt heeft vanaf het allereerste moment dat ze hem ontmoette, is zijn hoofd. En dat kun je wel begrijpen, want als je iemand tegenkomt, is het eerste toch waar je naar kijkt en wat opvalt, is het hoofd dat onbedekt is. Dat hoofd dat boekdelen spreekt. Dat hoofd van een mens dat een indruk geeft over wie iemand is. Daarbij is het hoofd ook heel onmisbaar voor het lichaam. Hier in mijn hoofd, daar zetelen de hersenen. Die heel mijn lichaam besturen. Op het moment dat ik maar één kleine beweging maak met mijn spieren, of het nu met mijn teen is of met mijn vinger, wordt dat hier vanuit mijn hoofd aangestuurd. Het hoofd beïnvloedt het hele lichaam. Daarbij zit hier in mijn hoofd ook het verstand. Door God gegeven, waar ik kennis die van naar binnen komt mag bewaren. En ook naarmate mijn verstand groter mag worden, mag verstaan. We zouden het zo kunnen zeggen, gemeente, het hoofd van een mens is eigenlijk het uitmuntendste deel van het lichaam. Onmisbaar. En zo is de Heer Jezus nu voor zijn kerk. Daarom noemt Gods woord, Heer Jezus, ook het hoofd van zijn kerk. Om het nog concreter te zeggen, hij is het staatshoofd van zijn kerk. Daarom spreekt zijn hoofd ook van zijn koningschap. Hij is een koning die zal regeren. Die zijn volk zal regeren. En hoe doet hij dat? Psalm 72 geeft dat zo mooi weer. Rechtvaardig, wijs en zacht. En echt, gemeente, er is in de hele wereld geen koning te vinden zoals deze koning Jezus. Hij is een uitnemende koning. Hij is met recht de koning der koningen. Het hoofd van de ganse schepping. Ook het hoofd van alle engelen in de hemel. Hij is het hoofd van de ganse wereld. Maar heel in het bijzonder is hij het hoofd van zijn bruidskerk. Kijk, en zo heeft die bruid hem leren kennen. En dan gaat ze iets over zijn hoofd zeggen. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Ze gebruikt hier in het Hebreeuws 2 woorden voor goud, om de heerlijkheid van haar koning uit te drukken. Ze gebruikt niet eens het gewone woord voor goud, dat het meest gangbare was, maar ze gebruikt hele bijzondere woorden voor goud, om daarmee juist de heerlijkheid van hem aan te wijzen. Als je het heel letterlijk gaat vertalen, dan staat er goud uit goud. Alsof ze wil zeggen het beste goud, het zuiverste goud, het meest vaste goud dat er is. Nu zegt ze, zo is het hoofd van mijn bruidegom. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak, want er zit een diepe betekenis in. Ze wil eigenlijk met woorden uitdrukken hoe heerlijk haar bruidegom is. Ze wil iets bezingen van zijn heerlijkheid die als het ware afstraalt van zijn hoofd. En dan gebruikt ze hier twee woorden voor goud. En dan weet ik wel, dat had ik zelf ook, dan denk je gelijk aan geel goud, zoals mijn trouwring bijvoorbeeld. Dat is geel goud. Maar wij weten wellicht dat er niet alleen geel goud bestaat, maar ook wit goud. En dat is het goud wat hier bedoeld wordt. Dus dat hoofd had niet een gele uitdrukking, maar een blanke uitdrukking. We kunnen dat ook vinden in Psalm 68, vers 14. Daar wordt over een duif gezongen. En de veren van die duif zijn uitgegraven geluwen goud. En daar wordt ook een woordje gebruikt dat betekent bleek goud. Blank goud. En hoe past dat weer bij die uitdrukking van vanmorgen? Mijn liefste is blank. Dus wij moeten niet denken aan wit goud, blank goud. En er komt nog iets bij, ik hoop daar straks nog even op terug te komen. Maar als zij hier het hoofd van haar bruidegom gaat beschrijven, dan gebruikt ze ook een beeld uit de natuur, namelijk een raaf. Een raaf die veel voorkwam in Palestina. Dat was een vrij grote vogel. En we zullen straks nog horen dat zijn veren waren als een diep zwarte glanzende kleur. Maar er was nog iets heel bijzonders als je zo'n duif zag, of als je zo'n raaf zag. Want de veren op dat hoofd, dat kopje van die raaf, die waren niet zo inktzwart als zijn veren. Maar daar zat als het ware een zilveren glans op. Je zou kunnen zeggen een wit-gouden glans. En dat heeft de bruid voor ogen. En dat wil ze nou gebruiken om iets te zeggen over de heerlijkheid van haar bruidegom. Ja, waarlijk, het is een koninklijke heerlijkheid die afstraalt van het hoofd van de Heer Jezus. En dan ga ik u vragen deze middag, wat dunkt u nu van de heerlijkheid van deze Christus? Want daar krijg je toch iets van te verstaan als Hij gaat wonen en werken in je hart. Door zijn woord en geest, als Hij je zondaarshart gaat openbreken en intrede doet in dat vuile hart, in dat vuile zondaarshart, dan zal hij iets van zijn koninklijke heerlijkheid meenemen. Dat is goddelijke heerlijkheid. Dat wil zeggen dat je gaat begrijpen dat God rein is. Dat God heilig is. Dat God vlekkeloos is. Oprecht is. Zuiver is. Dat zijn allemaal uitdrukkingen voor de heerlijkheid van de Heere. We zien het toch gebeuren in de velden van Efrata, als daar in die donkere nacht een aantal herders daar rondom dat vuur zit, en daar komt een engel uit die hemelse heerlijkheid naar beneden, en dan neemt hij iets van die hemelse heerlijkheid mee, zodat die heerlijkheid al die herders omschijnt. En wat gebeurt er dan? Dan beginnen die herders te vrezen. Ja, ze beginnen zeer te vrezen en dat is te begrijpen. En als je genade kent, weet je wat dat is. Dat vrezen voor Gods heerlijkheid. Want wie zijn wij? Als God ons gaat beschijnen met zijn heerlijkheid, dan komt juist openbaar wie wij zijn. Dan worden al die vuile vlekken van onze zonden in het licht gesteld. Juist in dat blinkende licht van Gods heerlijkheid zul je ontdekken dat je een zondaar bent. Een zondaar die het niet om de eer en de heerlijkheid van God te doen is, maar een zondaar die een rover van Gods eer geworden is. En gemeente, sta in deze ogenblikken er eens bij stil. Kunt u, kunt jij, kan ik voor die heerlijkheid van God bestaan? Dan denk ik aan het bekende lied. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet ons. Hoor je dat? ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Heb je dat geleerd in je leven? Deed dat je hoofd bedroefd en beschaamd buigen voor dat hoofd dat spreekt van heerlijkheid, zodat je als een zondaar onder dat heerlijke hoofd ging buigen, die alles van je weet, die alles van je ziet, zodat je het met de dichter hebt leren zingen, want mijn hoofd is zo anders als zijn hoofd. Hoe is mijn hoofd dan? Ik heb het ontdekt in de heerlijkheid van zijn wet. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. O, als de Heilige Geest je dat gaat leren, als Christus dat door zijn geest gaat leren, dan kun je zulke ogenblikken niet geloven dat de Heer een begin gemaakt heeft om je zalig te maken. Dan kun je in die ogenblikken niet begrijpen dat Christus op weg is om zichzelf te gaan verheerlijken in je leven. Dan kun je op dat moment niet begrijpen dat Christus als het hoofd van de kerk bezig is om u tot zijn onderdaan te maken. Ja, dat Christus een werk in uw hart begonnen is, waarin hij zijn Vader zal verheerlijken, maar ook waarin hij zelf verheerlijkt zal worden. Want wat zegt het woord van God? En leg je daar je vinger wel eens bij. Als het gaat om de bekering van je eigen ziel, maar ook de bekering van je kinderen, van onbekeerde zondaren in de kring van de gemeente. Wat zegt Gods woord over Gods heerlijkheid en de zaligheid van zondaren? In de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning gelegen. O gemeente, hoeveel onderdanen gunt u die koning toch? En weet u wat nou zo'n wonder is? Dat die grote Christus een bevreesde, ontdekte zondaar daar onderwijs over gaat geven. Hij gaat plaatsmaken voor zichzelf. En hij zal je leren hoe het mogelijk is dat een zondaar zalig zal worden op zodanige wijze dat hij verheerlijkt wordt. Ja, hij zal je dan ook gaan leren wat het hem gekost heeft om zo'n verloren zondaar, die bedolven is onder de golven van zijn ongerechtigheid, die maar één ding verdiend heeft, dat hij zal omkomen in zijn verlorenheid, dat hij zo één wil zalig maken. Want Christus, gemeente, was van eeuwigheid de geliefde Zoon van God. En hij deelde in de eer en de heerlijkheid van zijn Vader. En wat heeft deze Heer Jezus nou gedaan? Die heeft zijn eer en heerlijkheid afgelegd. Toen hij uit die hoge hemel neerdaalde op deze zondige zwarte aarde, waar alleen maar mensen wonen met de naam Ichabod, de eer, de heerlijkheid des Heren is weg. Hoor eens wat Paulus ervan schreef. Christus heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden van een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. O gemeente, de Heer Jezus Christus, die van eeuwigheid als de Zoon van God met eer en heerlijkheid was gekroond, werd hier op aarde de onwaardigste onder de mensen. En dat deed Jesaja al uitroepen diep in het Oude Testament. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En weet u waar dat heel bijzonder aan te zien was? Aan zijn hoofd. Aan zijn gezegend hoofd. En is het niet zeer gepast om in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal eens een ogenblik te zien en te overdenken met ontzag en eerbied wat er nu met het hoofd van de Heer Jezus is gebeurd, met name aan het einde van zijn levensweg, lijdensweg, toen dat lijden tot een dieptepunt kwam. O, wat zou het een wonder zijn als je deze middag door de Heilige Geest meegenomen wordt naar die plaatsen waar wat met zijn hoofd gebeurde. Dat hoofd van de Heer Jezus. En dan neem ik u vanmiddag mee naar de Hof van Gethsemane. Daar kwam hij toch in een grote strijd. Daar werd hij zeer beangst en bedroefd. Daar kwam de Vader als rechter, met de beker gevuld met de zonden, de ellenden, de nood, de vloek, de toorn, de gramschap. En Jezus moest deze beker gaan leegdrinken. En dan zie je hoe hij in zijn menselijke natuur geworsteld heeft met de wil van zijn Vader. Nee, niet in vijandschap. Maar hij was mens. En toen hij de toorn Gods voelde drukken op zijn lichaam, in zijn reine hart, gebeurde er wat met zijn hoofd. Dat hoofd dat begon bloed te zweten. Dat hoofd waarvan de bruid zegt, het blonk van het fijnste goud, van het dichtste goud, kleurde rood van het bloed, want zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde afliepen. Waarom? Omdat hij de toorn van God over de zonde van zijn kerk wilde dragen in plaats van die verloren zondaren. Als je zo op dat hoofd van de Heer Jezus ziet, dan kan het niet anders of het zingt van binnen. Gezegend hoofd, dierbaar hoofd van de Heer Jezus. Dan zie ik hem staan voor de Joodse rechtbank, waar de ene valse beschuldiging naar de andere over zijn hoofd wordt uitgegoten. Waar hij uiteindelijk ter dood wordt veroordeeld vanwege godslastering. Omdat hij gezegd had dat hij de Zoon van God was. En wat gebeurde er toen, jongens en meisjes? Toen kwam daar iemand van de Joodse raad. En die bond een doek om zijn hoofd, zodat hij niets meer kon zien. En toen hij niets meer kon zien om zich heen, begonnen ze zijn hoofd te slaan. Met vuisten, met stokken. En terwijl ze zijn hoofd sloegen, spotten zij met hem en zeiden: wie is het die u geslagen heeft? Toen veranderde dat hoofd van de Heer Jezus in het toonbeeld van oneer, schrammen, wonden, blauwe plekken, zwellingen ontstonden op zijn hoofd, waarvan de bruid zegt in onze tekst: zijn hoofd is van het fijnste goud, zijn hoofd is van het dichtste goud. En hij zweeg. Waarom? Om hiermee te openbaren dat hij alle krankheden op zich genomen heeft en alle smarten gedragen heeft. O dierbaar hoofd van Christus. Dan zie ik hem nog een keer staan in het rechthuis van Pilatus. Ook daar heeft zijn hoofd geleden. Daar werd hij bespot met zijn koninklijke ambt. Daar werd een purperen mantel over zijn kapotgeslagen rug geworpen. Daar kreeg hij een rietstok in zijn hand. Maar daar werd ook die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Diep drongen de grote naalden, want dat waren het, in zijn hoofd. En daarbij hebben ze de rietstok ook nog eens uit zijn hand genomen om bovenop die doornenkroon te slaan, zodat de doornen nog dieper in zijn hoofd zonken. En opnieuw vloeide er bloed. Waarom? Die doornen, gemeente, die takken vol van doornen, die spraken van de vloek die over de aarde is uitgesproken vanwege de zonde. Die doornen die spreken van de vloek die overtreders van Gods wet moet treffen. En dan zie ik hem staan met dat verwonde hoofd, met als het ware een vloekkroon op zijn hoofd. En hij draagt het, want hij wilde worden tot een vloek en liet daarom zijn hoofd verwonden door die doornen die spraken van de vloek. Waarom? Om zijn kerk met zijn eeuwige zegeningen te vervullen. Zo heeft Christus geleden. Zo heeft zijn hoofd geleden. En toen het moment daar was dat hij de dood zou ingaan, sprak opnieuw zijn hoofd. Want nadat hij gezegd heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Zo ging hij de dood in, als straf op de zonde. Zijn hoofd, waar werkelijk niets meer te zien was van zijn koninklijke heerlijkheid. Dat hoofd waarvan je toen op dat moment niet meer kon zeggen, het is van het fijnste goud, het is van het dichtste goud. En toch, toch is dat hoofd, dat zo verminkt was, dat zo verwond was, niet vergaan. Want kijk eens, gemeente. Wie daar aankomen in die late middag, op vrijdag, Nicodemus en Jozef van Arimathea. En ze hebben de heerlijkste zalven bij zich en gebalsemde doeken. En daar halen ze vol eerbied het lichaam van de Heer Jezus af. En daar wikkelen ze zijn hoofd met de gebalsemde doeken, om hem zo te begraven in een graf. Totdat de dag aanbrak en hij opstond uit de doden. En niemand was erbij toen hij al die lijkdoeken van zich afdeed. Hoe hij ook die doek van zijn hoofd afdeed en netjes neerlegde de plaats waar zijn hoofd gelegen had. Maar kijk eens naar dat hoofd van de Heer Jezus. Geen blauw plek meer te zien, geen litteken meer te zien, geen schrammetje meer te zien, maar verheerlijkt. Verheerlijkt stond hij op. En toen hij uit dat graf tevoorschijn kwam, kon van zijn hoofd weer gezegd worden, het is van het fijnste goud, het is van het dichtste goud. Want zijn eer en heerlijkheid is weer gaan schitteren. En zo stond hij op, zo voer hij ten hemel, vol eer en heerlijkheid. En is hij nog steeds aan de rechterhand des Vaders. O gemeente, welke weg wilde de Heer Jezus toch gaan om een zondaar zalig te maken. Wat heeft zijn dierbaar hoofd geleden onder de zonden. Geleden onder de ongerechtigheden. O, dat zou ons toch moeten verbreken deze middag. Voor het eerst of bij vernieuwing. Wat dat hoofd van de Heer Jezus gekost heeft. Om je zalig te maken. Want in deze weg heeft hij de zaligheid verworven. In deze weg heeft hij een eeuwige verzoening teweeggebracht. Tussen de Vader en zijn kerk. En weet u wat hij daarom wil doen? Daarom wil hij zijn hoofd wenden tot een zondaar. Nee, als een zondaar tot hem komt, wendt hij zijn hoofd niet af. En dan negeert hij zo'n zondaar niet. Want al wat tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Ja, dan zal hij zelfs zijn hoofd uitsteken en heilbegeerig zien tot er zo'n zondaar tot hem komt. Want hij wil niets liever dan heil schenken aan een zondaar. En als je dan aan zijn voeten ligt, bedolven onder de zonden van en je ongerechtigheden. En je denkt dat hij je de laatste slag zal toebrengen wat je verdiend hebt. Dan zul je bemerken dat doet hij niet. Maar dan zal hij als het ware zijn hand onder je hoofd leggen. Om je hoofd op te heffen. Zodat je hem mag zien in zijn schoonheid. Dat hij je laat weten dat zijn hoofd verbrijzeld is geweest. Verwond is geweest om u zalig te maken. Ja, dat hij klaar staat om je te gaan bekleden met de klederen van zijn heil. Maar dat niet alleen, maar dat hij ook uw hoofd wil bedekken met de hoed van zijn heiligheid. O, hij zal zijn kerk, dat is zijn geestelijk lichaam, gaan versieren met zijn koninklijke heerlijkheid. Zodat er straks een loflied overblijft. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, dan ga je verstaan, gemeente. En nu zeg ik misschien iets heel wonderlijks, maar dan ga je verstaan dat er zelfs in het verwonde hoofd van de Heer Jezus heerlijkheid ligt. Omdat hij in die weg je zaligheid heeft bereid. Om dan te doen verstaan. O hoofd. Bedekt met wonden. Belaan met smart en hoon. O hoofd ten spot ontbonden. Met eenen doornenkroon. Eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, waarlangs nu druppelen dalen. En dan komt het, dan zegt het geloof, ik breng zegenend u mijn groet. Want zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zo zong de bruid. En gemeente, toen zij zo over dat hoofd heeft gezongen, blijkt dat ze nog iets op dat hoofd heeft ontdekt. Luister maar. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart gelijk een raaf. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn eeuwige onveranderlijkheid. De aandacht van de bruid werd dus niet alleen getrokken naar dat witgouden hoofd, die heerlijkheid die daarvan afstraalde. Zij heeft inderdaad nog meer ontdekt wat spreekt van de schoonheid van haar bruidegom. Ze is haar namelijk ook opgevallen hoe mooi zijn haar was. Dat waren haarlokken, zo blijkt uit onze tekst. Haarlokken die gekruld waren, die een diep zwarte kleur hadden en die leken op de veren van zo'n zwarte raaf. Ze heeft ontdekt hoe die haarlokken van zijn hoofd als het ware naar beneden gleden en dat dat een sieraad was voor dat hoofd van hem. Het hoofd was vol met haarlokken. Haarlokken die niet afgeknipt waren, maar die als het ware golvend langs zijn hoofd afliepen op zijn schouders. En daar hebt u de diepe betekenis van het woordje gekruld. Golvend naar beneden hangend, tot op zijn schouders. En ja, waarlijk, als de bruid naar het haar keek van haar bruidegom, dan was het een lust om naar te kijken. Maar de vraag is, en misschien leeft die vraag ook al in uw en jouw hart, welke prediking gaat daar nu van uit? Van die haarlokken, die zwarte haarlokken. Dan zetten we eerst maar een streepje onder het woordje haarlokken. En dan gaan we even in de Bijbel bladeren naar een plaats waar wij nog een keer iets over haarlokken tegenkomen, om zo schrift met schrift te gaan vergelijken. En als het dan om haarlokken gaat, dan komen wij terecht bij Richteren 16. Daar vinden wij de richter Simson, op wiens hoofd 7 haarlokken te vinden waren. Die waren daar gegroeid en die haarlokken hadden voor Simson een diepe betekenis. Het waren een van de tekenen van zijn Nazireërschap. De Heer had namelijk gezegd tegen zijn ouders dat zijn haarlokken niet afgeknipt mochten worden. De haren van Simson moesten ongehinderd kunnen groeien. En daarin lag de boodschap dat Simson, de grote taak die op zijn schouders gelegd werd, ongehinderd zou moeten vervullen. Die haarlokken van Simson herinnerden hem aan zijn plicht om Israël te gaan verlossen van de vijanden. Die haarlokken die bepaalden hem dat zijn leven een dienend leven zou moeten zijn tot eer van God. Een leven aan de Heere toegewijd. Dat is het Nazireërschap. Die haarlokken die riepen Simson op om volkomen gehoorzaam te zijn aan datgene wat de Heere van hem vroeg. Maar ach, we kennen de geschiedenis van Simson. Wat is hij daarin zeer tekort geschoten. Het liep zo laag af met Simson dat hij die 7 prachtige haarlokken kwijtraakte in de schoot van Delila. Maar zo was het met de Heer Jezus niet. Die ten volle een Nazireër van God genaamd kan worden. En ook zijn haarlokken spraken van zijn gewillige gehoorzaamheid en toewijding aan zijn Vader. Die haarlokken van de Heer Jezus die prediken hoe hij de wet van God volmaakt gehouden heeft. Dat hij zo gehoorzaam geweest is, ja zelfs tot in de dood des kruises. De haarlokken die wij in onze tekst tegenkomen, de haarlokken van de Heer Jezus, die spreken van zijn hartelijke wil om het welbehagen van God te doen. Die haarlokken die prediken de belofte die hij uitgesproken heeft tot zijn Vader. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ja, zijn haarlokken, als tekenen van zijn Nazireërschap, prediken ook de gewilligheid om zondaren zalig te maken. Hoor je dat? Is het dan niet de moeite waard om eens te mediteren over de zwarte haarlokken van de Heer Jezus? dan zou ik het je vanmiddag willen toeroepen, gemeente, zie eens op die golvende haarlokken van deze koning. Die haarlokken die prediken, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. De haarlokken van de Heer Jezus prediken zijn gewilligheid. Hij zegt, ik wil, en daarom zullen zij komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Die haarlokken prediken een arme zondaar. Die ziend op zichzelf moet uitroepen, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik wil, word gereinigd. De haarlokken spreken van de vrijspraak, die de Vader wil geven aan een veroordeelde zondaar. Verlos hem, want ik wil niet dat deze in het verderf zal neerdalen, want ik heb verzoening gevonden. De haarlokken prediken zijn gewilligheid, dat hij zijn kerk bij hem wil hebben. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Vindt u nou ook niet dat er een heerlijke prediking uitgaat van die golvende haarlokken van Christus? Ze zijn gekruld, maar ook zwart gelijk een raaf. De kleuren van de haarlokken van die bruidegom zijn dus zwart. En de bijvoeging gelijk een raaf, dat wil ons zeggen dat die haarlokken diep zwart zijn. En ook nog eens voorzien van een glans. Zeker als de zon haar stralen erover werpt. Dus dat haar van die bruidegom was glanzend diep zwart van kleur. Maar wat zegt nu die kleur? Die zwarte kleur. Want zwart heeft dikwijls toch een wat negatieve kleur, betekenis. En zwart geeft ook dikwijls iets akeligs weer. Het zwart van de dood. Zwart is de kleur van rouw. Zwart is ook de kleur van de zonde. En dat is allemaal waar, want dat staat in Gods woord. Maar wist u dat zwart ook nog een totaal andere betekenis heeft? En dan ga ik even met u naar een ander Bijbelboek van de wijze koning Salomo. Het boek Prediker. En in Prediker 11 vers 10 kom je in de grondtekst hetzelfde woord tegen wat in onze tekst vertaald is met zwart. Alleen daar hebben onze statenvertalers het vertaald met jonkheid. Dus het woord zwart in onze tekst heeft alles te maken met jong zijn. En als we het dan vanmiddag hebben over zwarte haren, dan kunt u het op zich best begrijpen waarom dat verband er is. Want wat is een verschijnsel van het ouder worden? Dat haren gaan verkleuren tot grijs, zelfs tot wit. En dat zie je het sterkst openbaar komen. En de eerste grijze haren zie je ook het sterkst oplichten bij mensen die donker haar hebben, die zwart haar hebben. En het is de gang van het leven. Aan het einde komt Salomo erop terug in het boek Prediker, als hij gaat beschrijven wat de aftakeling van een mens is onder beeldende taal. En dan zegt hij, iemand die ouder wordt, gaat lijken op een amandelboom. En dan bedoelt Salomo het haar van iemand die ouder wordt. Een amandelboom die in bloei staat, waar duizenden witte bloemetjes te zien is, dat als je van afstand kijk, is het net alsof er een witte glans boven op die amandelboom is. En dat kunt u wel begrijpen, als dan grijs haar en wit haar het beeld van de ouderdom is, dat daartegenover deze diepe zwarte glanzende kleur het beeld is van de jonkheid, van het jong zijn. En dat zegt iets over de Heer Jezus, gemeente. O jawel, de Heer Jezus is naar de aarde gekomen. En als een hulpeloos kindeke lag hij in de kribbe. Daar lag hij als de zoon des smarten, die de man van smarten geworden is. En 33 jaar heeft hij gewandeld op de aarde en toen is hij gestorven. Maar op die leeftijd is hij opgestaan uit de doden. Je zou kunnen zeggen in de kracht en de frisheid van zijn leven. En zo, laat ik het maar zo zeggen, blijft hij bestaan als de middelaar van 33 jaar oud. En ouder zal hij nooit worden. Kijk, dat predik nu, dat zwarte haar van deze bruidegom. Hij is opgevaren naar de hemel. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Het predikt ons, gemeente, dat hij altijd dezelfde blijft. Altijd met die frisse jeugdheid, jonkheid. Zo blijft hij de onveranderlijke. En ligt daar niet een heerlijke troost in? Die zwarte kleur spreekt van zijn eeuwige jeugd. Van zijn eeuwige onveranderlijkheid. En waar hier alles als een kleed verouderd en vergaat, blijft hij onveranderlijk dezelfde. Dan prediken die zwarte haarlokken. Ik, de Heere, worde niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Kijk, en dat wilde de Heer nou ook aan zijn tafel bevestigen. Want wij lezen het toch met het avondmaalsformulier. Zo dikwijls als hij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachte is een pand vermaand, dat betekent onderwezen en verzekerd worden, en dan komt het, van mijn hartelijke liefde en trouw. Daar heb je het. Dat prediken die zwarte haarlokken, zijn onbezweken trouw, zijn onveranderlijke trouw. En dat voor een ontrouw volk. En daarom ga ik het u vragen, u die aan de tafel des Heren bent geweest vanmorgen. Heb je iets van die onbezweken trouw weer eens mogen ervaren? Heb je iets van die onveranderlijke liefde? Die blijft nou altijd hetzelfde. Ongeacht de wederliefde van die bruid. Die kan zelfs helemaal verdwenen zijn voor je waarneming. En hoe ontrouw kan de bruid niet worden? Maar dat heeft geen invloed op die onbezweken trouw en liefde van de Heer Jezus Christus. Die blijft nou altijd, altijd dezelfde, onveranderlijk. En dat verbreekt toch weer het hart. Als je ziet op je afmakingen, als je ziet op je zonden, dan moet je elke keer weer zeggen, Heere, ik heb het er zo slecht van afgebracht, dat ik niets anders verdiend heb, dat u mij zou moeten verteren. Maar God kan zijn bruid niet verteren. Want hij is zelf verteerd geweest voor die bruid. Hij heeft zich laten verbrijzelen, omdat Christus ze zo lief had. Omdat Christus trouw nooit zal bezwijken. Omdat er Jezus Christus de onveranderlijke is. O, dat het misschien vanmiddag eens tot troost zou zijn, nadat je vanmorgen misschien als een troosteloze naar huis gegaan bent. Met een verward hart, omdat je het allemaal niet kon begrijpen, omdat je misschien weer moest afblijven. Maar laat het dan eens tot troost zijn, wat uit zijn lippen ging, blijft zo vast, zo onverbroken. Hoor deze Heer Jezus met zijn zwarte haarlokken eens zeggen, zal ik het zeggen en niet doen? Zal ik spreken en het niet bestendig maken? O gemeente, hij zal nooit feilen in zijn trouw. Wat een zalig wonder, hoe vast ligt daarom de zaligheid in de Heer Jezus Christus. Dat prediken nu, die zwarte haarlokken. Hij is eeuwig de onveranderlijke. En daarom kan zijn volk zingen en steeds weer zingen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, het is alsof ik in die zwarte haarlokken die woorden ziet staan, ik de Heere, worden niet veranderd. Zoals de Vader onveranderlijk is, zoals de Heilige Geest onveranderlijk is, zo is ook de Heer Jezus onveranderlijk. Ook van de Heer Jezus kan gezegd worden, ik zal zijn die ik zijn zal. Zijn kracht is onverminderd, zijn wijsheid is onaangetast. Zijn rechtvaardigheid is onkreukbaar. Zijn heiligheid is onbevlekt. Zijn waarheid is onveranderlijk. Zijn liefde is eeuwig. Zijn goedertierenheid zal nooit ophouden. Ik, de Heere, ik, de Heere Jezus, de liefste, word niet veranderd. En zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Hoe groot is dat? Waar wij mensen zo veranderlijk zijn als het weer. Zo onveranderlijk is hij. Wat een groot verschil tussen een veranderlijk, wispelturig, zondig mensenkind en die onveranderlijke God. Waar gevallen mensen niet meer te vertrouwen zijn. Daar is een God, daar is een Christus die volkomen betrouwbaar is. O, ik wilde wel dat je het kon geloven vanmiddag, u die zo van verre staat. Maar op deze betrouwbare Christus kun je aan, echt waar. Want hij wordt niet veranderd. Kijk, en dat wilde hij met dat stukje brood en het slokje wijn weer bevestigen. O, wat gaat er een sprake uit van die golvende, zwarte haarkrullen van de Heer Jezus. Hij is de onveranderlijke. Maar gemeente, daarin ligt ook een waarschuwing. Want als je onbekeerd voortleeft en je moet onbekeerd sterven, dan zul je erachter komen dat ook zijn oordeel en zijn welverdiende straffen onveranderlijk zijn. Hij zal ook niet afwijken van dit woord. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Hoewel zij mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal ik niet naar hen horen. En dat zal gelden voor degenen die onverzoend voor de rechter moeten verschijnen. Onbekeerde zondaar, hoeveel keer is vanaf deze kansel of een andere kansel de banieren van het evangelie hoog opgeheven Hoeveel keer ben je je leven al getuige geweest dat de tafel des Heren stond aangericht, dat je zag dat de dienaar van het woord het brood brak en uitdeelde, de wijn vergoot en uitdeelde. En nog steeds sta je op afstand, moet je op afstand blijven, omdat je het levende genade niet hebt. O, bid toch of de Heer je zal bekeren, want alleen in die weg zal de onveranderlijkheid van de Heer tot grote troost zijn. Alleen in de weg van de waarachtige bekering zullen de haarlokken van de Heer Jezus Christus, die zwarte haarlokken, waarde voor je gaat krijgen. U kind des Heren in ons midden, overdenk daarom veel de haarlokken van uw bruidegom. Verkeer daarom veel in zijn nabijheid. En dan ga ik het maar heel teer zeggen met de woorden van het Hooglied. Maar als je heel dicht in zijn nabijheid mag verkeren, dat wil zeggen heel dicht bij het woord mag verkeren, en je een biddend leven mag kennen, waarbij je gericht bent op die bruidegom, dan komen er van die momenten dat de bruidegom zijn liefde aan je betoont en je iets van die wederliefde mag ervaren. En dan hoor ik de bruid een paar hoofdstukken terug zeggen, dan wil die bruidegom zijn linkerhand onder mij leggen. En met zijn rechterhand wil hij mij omhelzen. Dat wil zeggen, dan laat hij zijn onuitsprekelijke liefde en trouw beleven. O, als je op dat plekje me gebracht bent, dat je dan de hand van je geloof zou mogen uitstrekken naar zijn haarlokken, om die aan te raken en vertroost te worden met zijn onbezweken trouw, ondanks uw ontrouw. En dat je door die gelovige aanraking van die zwarte lokken van Christus mag ervaren. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en niet meer op u schelden zal. En dan komt het, dan prediken die zwarte haarlokken, want bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat bent u schoon. En wat wilt u laag afdalen naar ons beperkte verstand, zodat u onder beeldspraak ons wil laten weten hoe schoon die koning is en welke diepe betekenis er ligt in die kleuren en hoe u eruit ziet. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest werken en dat we die schoonheid gaan begeren en dat we die schoonheid leren kennen. Want u bent met eer en heerlijkheid gekroond. U bent die onveranderlijke, die nooit zal laten varen wat uw hand begon. Wat een troost, Heere. Wat een troost ligt daarin opgesloten. Wilt u dit woord dan met uw zegen achtervolgen? Hartelijk dank voor alles wat u gaf, ook deze dag. Dat u het nog wel wilde maken in de prediking, in de bediening van het avondmaal. O, laat het met ons mee mogen gaan. Laat het niet eenmaal tegen ons getuigen. Maar wilt u er toch mee doen wat u behaagt. Maar dan zo dat u wordt verheerlijkt. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf. Zo zijn we een nieuwe week ingegaan. Wilt u met ons gaan? Met de kinderen op school, de jongeren op school. Op ons werk, binnenshuis, buitenshuis. Alles dat ons wacht. Ook als er misschien moeilijke dingen zijn die deze week plaats zullen vinden, wilt u ons dan gedenken. Heere, wij bidden u ook of u ons een gezegende dag wil geven als Stefan en Marlijne zullen trouwen. Ze zien er naar uit, Heere, en geef dat we die dag ook mogen beleven en als we samen in uw huis mogen zijn om een zegen van u te vragen en het woord mee mogen geven, wilt u dan in het bijzonder in ons midden zijn. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Psalm 72, het 8e vers. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.